Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. Het rommelt aan de Oekraïnse grens en dat klinkt ook in Den Haag. Deze week gingen premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken naar Kiev voor een gesprek met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. Na afloop zei Rutte in een gezamenlijke persconferentie dat Russische agressie tegen Oekraïne ernstige consequenties zal hebben.
For the Netherlands, it is clear that further aggression against Ukraine will have serious consequences. Work is already underway in Europe and in partnership with the US to prepare a robust package of sanctions.
Maar hoe zwaar wegen deze woorden? Wat zijn ze eigenlijk waard? In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over buitenlands beleid. Je hoort of en zo ja hoe het Nederlandse beleid concreet invloed heeft op de situatie in Oekraïne. Wat Nederland wel en niet kan en mag doen in een internationaal conflict. En hoe het Nederlandse buitenlandbeleid door de jaren heen is veranderd. En dat doe ik met bij mij in de studio Michel Kerres, redacteur geopolitiek. En Stefan Alonso, jij bekijkt de Europese politiek en geopolitiek vanuit een Haagse bril voor ons. Welkom allebei.
Hallo.
Dankjewel.
Ik zei het net al eventjes, hè, Hoekstra en Rutte die gingen dus naar Kiev deze week om met Zelensky te praten. Maandagavond kregen wij journalisten een uitgebreid persbericht van de Rijksvoorlichtingsdienst met wat ze allemaal gingen doen, met wie ze gingen praten. En de volgende dag, Stefan?
Nou ja, toen kwam Boris Johnson opeens langs en die mocht eerst. Dus Rutte en Hoekstra moesten een dagje wachten.
Is dat net zo pijnlijk als het klinkt, Michel, dat je dan even moet wachten op een andere regeringsleider?
Ja, als je zo openlijk naar het tweede plan geschoven wordt, dan is het natuurlijk wel even slikken.
Er was nog überhaupt de vraag of ze dan daarna wel met hem zouden mogen praten, want er waren nog andere regeringsleiders die ook nog in de rij stonden.
Ja, de deur werd echt platgelopen in Kiev. Ik geloof dat de Pool Morawiecki is langs geweest. De Griekse minister van Buitenlandse Zaken.
Er komen elke dag 4-5 regeringsleiders in Kiev. Nou ja, het is een manier om te laten zien dat het Westen Oekraïne steunt. Dat kun je doen op allerhande manieren. Maar één manier is gewoon door daar op bezoek te gaan en te laten zien en gewoon door fysiek daar te zijn dat je Oekraïne, de huidige regering, steunt.
En wat zegt de pikorde als je als Nederland dus even moet wachten op Boris Johnson? Wat zegt dat dan?
Nou, dat Boris Johnson voorrang krijgt is op zich niet helemaal onbegrijpelijk, want de Britten zijn bijvoorbeeld heel actief met het leveren van wapens aan Oekraïne. Nederland heeft alleen nog maar de intentie uitgesproken, of in ieder geval
iets wat daar in de buurt komt.
Iets wat daar in de buurt komt. Dus ik denk dat de Oekraïners heel goed begrijpen dat als Boris Johnson zegt dat die langs wil komen, dat je dan niet gaat zeggen van ja, sorry, maar niet vandaag, want dan komt Mark Rutte langs.
Hey, het levert gewoon meer.
Ja.
Uiteindelijk spraken ze Zelensky dus wel. En ook onze correspondent Eva Kukier die was daarbij. En straks horen we ook een paar fragmenten uit gesprekken die ze daar voerden met Hoekstra en Rutte. Eva doet ook in de krant regelmatig verslag van die oplopende spanningen. Wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? En daarvoor reist ze dus ook naar de plekken waar het nu eventjes heel spannend is. En dat kan ze doen omdat NRC-lezers dat mogelijk maken door een abonnement te nemen. Bedankt als jij er daar een van bent en als je het je kan veroorloven en je NRC-journalistiek belangrijk vindt, abonneer je dan ook. Je kan kijken wat bij je past op nrc.nl/hz. Haagse Zaken. Komt dat een beetje wervend over, jongens?
Zeker, okay, ja. Gelukkig. Ik zou meteen abonnee worden.
Voordat we het verder hebben over de positie van Nederland in dit geheel, Michel, even onze geheugens opfrissen over wat is daar eigenlijk aan de hand bij die Oekraïnse grens?
Wat er nu concreet aan de hand is dat er sinds een paar maanden steeds meer Russisch materieel wordt samengetrokken aan de Russische kant aan de Oekraïnse grens. Het gaat om ongeveer 100.000 militairen. Plus panzerwagens en allerhand verzorgend materieel wat daarvoor nodig is. Rusland heeft als het ware Oekraïne daarmee omsingeld. Dus dat is één. En sinds een paar dagen worden ook steeds meer Russische soldaten naar Wit-Rusland geschoven. Dat is het noordelijke buurland van Oekraïne. Dus ook aan die kant heeft Rusland als het ware die omsingeling nou compleet.
Dus ze zijn bezig met insluiting om uit te leggen waarom dat zo spannend is. Moeten we eigenlijk een beetje terug de geschiedenis in, de recente geschiedenis in.
Ja, de recente geschiedenis. Je moet eigenlijk even teruggaan naar de val van de muur. Toen zijn alle landen die met Rusland in het Warschau-pact zaten, zijn uit dat Warschau-pact gegaan en zijn in de loop der jaren, in de afgelopen 20 jaar, systematisch lid geworden van de NAVO. Er zijn een aantal landen die nog tussen zeg maar het NAVO-gebied en Rusland in liggen, waarvan Rusland vindt dat ze eigenlijk in de Russische invloedssfeer horen. De twee belangrijkste daarvan zijn Wit-Rusland, waar Lukashenko aan de macht is, en het daaronder gelegen, fysiek daaronder gelegen Oekraïne. En Poetin kan het eigenlijk niet hebben dat Oekraïne steeds verder opschuift naar het westen. En in 2014, 2015 was Oekraïne bezig om toenadering te zoeken tot de Europese Unie. Dat ging toen om een soort associatieverdrag, werd er gesloten, een samenwerking op heel veel terreinen. En dat viel in Moskou helemaal verkeerd. Dus toen plotseling hebben ze twee dingen gedaan. Ze hebben de Krim ingenomen in een operatie van een week. Dat is een schiereiland tussen de Zee van Azov en de Zwarte Zee. Wat ooit Russisch was, waar veel Russisch sprekende mensen wonen en waar veel enthousiasme voor Rusland is. Maar toch was het een onderdeel van een andere staat, namelijk Oekraïne.
Dat hebben ze gewoon geannexeerd.
Ja, dat hebben ze gewoon in een vloek en een zucht, gewoon met veel trucjes hebben ze dat ingenomen. En in het zuidoosten van Oekraïne zijn een aantal gebieden in de Donbass, de oude steenkolenregio. Daar zijn twee gebieden, Donetsk en Lugansk. En die willen graag afscheiden van Oekraïne en willen graag naar Rusland toe en worden ook heel erg door Rusland gesteund. Die inname van de Krim is nooit goedgekeurd. Niemand accepteert dat. Dus dat ligt daar eigenlijk. Maar Rusland gaat daar dus niet meer weg. En in het zuidoosten is die confrontatie tussen, zeg maar, Kiev, dus tussen Oekraïne, de staat Oekraïne en de rebellen, de separatisten, dat is eigenlijk vastgelopen in een loopgravenoorlog die op een heel laag pitje gevoerd wordt, waar wel steeds nog doden vallen. En dat probleem is dus nooit opgelost. Dus er is een plekje in Europa waar mensen gewoon elke dag in een loopgraaf tegenover elkaar staan en af en toe een keer schieten. En dat conflict is eigenlijk een beetje weggezakt, als het ware, en zeker weggezakt uit de westerse publieke belangstelling.
Ja.
En nu heeft Poetin bedacht, ik ga dit weer oppoken. Ik zet hier het gas, draai ik op, het vuur gaat omhoog. Want hij denkt om een of andere reden dat het nu een goed moment is om deze kwestie voorgoed te beslechten.
Ja, en bij dat sluimerende conflict aan de grens zijn sinds 2014 wel 14.000 mensen omgekomen. En die worden herdacht ook in Kiev, op een lange muur. Ze hangen allemaal fotootjes. En,
zijn Rutte en Hoekstra ook geweest?
En daar zijn Rutte en Hoekstra ook geweest. Die hebben daar ook bloemen gelegd. Dus het is een sluimerend conflict, maar het is wel een vrij bloedig conflict ook toch nog steeds. En dat zijn we dus een beetje vergeten. Dat eigenlijk daar al 7 jaar oorlog gaande is in feite.
Op Europees grondgebied. Bizar. Ja. Ja. Het is wel interessant wat je zegt, Michel. Eigenlijk probeert Poetin dus die strategische kaarten hertekenen, hè, en dan zelf een betere positie voor Rusland te vinden. Jij benoemde net al eventjes de val van de muur en de gevolgen daarvan. Eigenlijk is de achtergrond van Poetin dan ook nog wel eventjes relevant om te benoemen, want hij was ooit...
Ja, hij was ooit voor de KGB gestationeerd in Oost-Duitsland. Hij is ook een soort van hobbyhistoricus en in zijn opvatting is dat toen in 1991 helemaal fout gegaan. Er zijn er te veel landen te snel naar de westerse kant overgestoken en heeft Rusland, wat toen in een grote chaos verkeerde, niet goed opgelet en is te veel, zeg maar, van zijn bevriende staten kwijtgeraakt. En hij wil dat als het ware herstellen. Hij vindt dus dat de NAVO in de loop van de afgelopen 20 jaar veel te veel naar het oosten, naar hem toe is geschoven. En hij zegt nu gewoon, ik voel me daardoor bedreigd. En ik wil dus dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO. En ik wil dat de NAVO zijn troepen uit Oost-Europa terugtrekt. Dan moet je denken aan de Baltische landen, Polen, Roemenië, Bulgarije. Dat zijn allemaal landen die gewoon lid zijn van de NAVO, waar overigens heel weinig NAVO-troepen staan uit voorzichtigheid en met het oog op Rusland. En daar heeft Poetin nu van gezegd van ja, ik wil dat ze daar vertrekken.
Je krijgt bij Poetin ook het gevoel dat hij gewoon echt aandacht zoekt. Hè, want de Amerikanen zijn natuurlijk al een tijdje gewoon veel meer gefocust op China bijvoorbeeld. En waren eigenlijk een beetje klaar met Europa. Dat gevoel kreeg je af en toe. En de Europeanen zijn vooral met zichzelf bezig. Hè, met Brexit en met nou ja, gewoon van alles en nog wat. En nu opeens, door dit conflict, zit iedereen opeens weer met hem aan tafel. Of in ieder geval aan de telefoon. Hè. Ze hangen met hem aan de telefoon. Dus het is, ja, hij is weer belangrijk geworden hierdoor.
Een risicovolle schreeuw om aandacht.
Met
inmiddels...
Voer voor psychologen, zou ik zeggen.
Ja, maar inmiddels een groot risico. En de toekomst van Oekraïne staat echt wel op het spel.
Ja.
Want wij hebben het er hier nu over. Het is 4 februari op de dag van opnames nog best belangrijk. Want het kan zomaar heel snel uit de hand lopen, zeg ik er maar even bij. Maar die troepen, die Russische troepen, die waren er al in november.
Ja, nou ja, die troepen waren er eigenlijk al in april. Nou. Heeft hij dat ook al een keer gedaan. En toen liep de spanning even op. Toen dacht iedereen van, ho, wat gebeurt hier? Maar dat is eigenlijk toen een beetje met een sisser afgelopen. Ze hebben gezegd van, nou, we zijn op zo'n plan, zijn oefeningen en we trekken die troepen terug. Wat ze in de maanden tussen april en november niet echt gedaan hebben. Ze hebben wel wat mensen teruggehaald, maar ze hebben veel van die kampementen laten staan. En plotseling in november zeiden met name Kiev en Washington van ho, die troepenconcentratie komt weer terug. En dat wordt heel snel, heel sterk opgebouwd.
Ja, er zijn mensen die zeggen van hè, ze staan er toch altijd daar, die Russen. Wat is er nou anders dan anders? En Rutte die zei daar ook iets over in Kiev deze week.
Er staan natuurlijk al veel langer troepen, maar de recente opbouw is natuurlijk wel van een hele andere orde.
En dat had hij gehoord van allerlei inlichtingendiensten, maar hij kon natuurlijk daar niks over zeggen. Maar de Amerikanen en de Britten, die vertellen hem daar natuurlijk ook dingen over. En hij zei toen letterlijk, en het zou raar zijn als het Westen dan zou zeggen, pomptiedomptiedom, we steken nog een sigaar op.
Dus de combinatie van de opbouw van troepen en de retoriek uit Moskou is zorgwekkend. En het zou raar zijn als het Westen dan zou zeggen, pomptiepomptiepom, we steken nog een sigaar op.
Dus er is echt wel iets aan de hand.
Er is iets aan de hand, hij kan dus niet vertellen wat precies. Maar ik vraag me soms ook een beetje af. Er wordt heel veel gespeculeerd over wat Poetin aan het doen is. Hè? Er wordt geïnformeerd gespeculeerd, zal ik maar zeggen. Hè? Maar is er dan niemand die tegen zo'n beste man kan zeggen, wat doe je daar eigenlijk met die troep?
Ja, dat wordt ook wel gedaan. Er zijn directe gesprekken met Facebook tussen Biden en Poetin, al in november nog. En er wordt op heel veel niveaus wordt die vraag voorgesteld. En Rusland zegt dan gewoon, nou ja, luister eens even, wij voelen ons bedreigd. Wij voelen ons bedreigd door Oekraïne. Wij voelen ons bedreigd door de NAVO. En
we doen oefeningen.
En, ja, precies. Ja, dus we doen oefeningen om ons tegen mogelijke, eventuele zetten van jullie kant te wapenen.
En dat gelooft dus niemand?
Nee.
Nou ja, iedereen hoopt dat het waar is, dat ze alleen maar oefeningen doen. Aan zoveel kanten nu, hè? Ik bedoel ook wat Michel net vertelde over Wit-Rusland en zo. Ik bedoel, ze zijn nu zo dicht bij Kiev, in feite. Dat duidt toch wel op andere intenties.
En dus spreken we op dit moment van een dreiging van een invasie, hè?
Nou ja,
dreigende escalatie.
Dreigende escalatie, nog een stapje daarvoor, zeg maar.
Okay. Kijk, want invasie is echt wel, dat is echt een majeure stap. Maar wat je ook kunt voorstellen is dat er op alle handen... Kijk, staten kunnen tegenwoordig ook met elkaar in gevecht raken zonder echt een oorlog te voeren. Dus je kunt via cyber aanvallen, je kunt via fake news proberen een samenleving te ontregelen. Dus je kunt allerhande stappen zetten voordat je echt begint met tanks de grens over te rollen. En dat is ook een risico.
Dat nepnieuws wat je nu noemt, je ziet dat gebeuren, hè, Michel?
Het is voor journalisten worden nu ook ingewikkeld, omdat je, weten we niet precies wat de intentie van Poetin is. Dus dat is al heel moeilijk om in te schatten. Maar je ziet nu ook dat er aan beide kanten ook verhalen in de lucht gebracht worden waar je niet zeker weet of ze kloppen. Dat gebeurt aan de Russische kant. Hè, dat verhaal over dat zij zich bedreigd voelen, dan denk je van ja, dat zal best. Maar je ziet ook aan de westerse kant dat er beweringen gedaan worden die we niet kunnen controleren. Dus bijvoorbeeld, 2 weken geleden zei het Verenigd Koninkrijk opeens, Rusland is bezig om een eigen regime te installeren. Ze hebben vriendjes in Kiev en die willen ze graag naar voren schuiven. Dus ze orchestreren daar een soort van coup dadelijk en dan zetten ze hun mensen daar neer. En daar hadden ze ook namen voor wie dat dan zouden kunnen zijn. Daar wordt dan geen bewijs bij geleverd. Rusland zegt het is onzin. En Kiev zegt het is onzin en er gebeurt dan vervolgens niks meer mee. Ja. De Amerikanen hebben nu al 2 keer gezegd van de Russen zijn iets aan het voorbereiden en zijn al op Oekraïns grondgebied met special forces aan de gang. Daar zien we ook geen bewijs van. Dus je moet, ja, we zitten nu heel erg in de fase van de
informatieoorlog eigenlijk.
Ja. We weten niet precies wat strategie is en wat gewoon informatie is die geleverd wordt om het publiek bij deze hele zaak te betrekken.
Als je zoveel troepen hebt in zo'n grensgebied, kan er ook een hele explosieve situatie ontstaan. Kunnen er ongelukken gebeuren? Dat hebben we natuurlijk al gezien in 2014, toen de MH17 werd neergehaald. Dat was in feite ook een ongeluk, tussen aanhalingstekens, in de zin dat pro-Russische rebellen een burgervliegtuig aanzagen voor een vijandig vliegtuig. Dat zijn nou typisch het soort ongelukken dat kunnen gebeuren in zo'n situatie. Dus dat is linkersoep.
En nog even heel kort hierover, maar hoe ga je daar dan mee om?
Je probeert zoveel mogelijk te lezen en met mensen te spreken die zich hier ook mee bezighouden. Er is natuurlijk een heel circuit aan mensen die niet echt een belangrijke topfunctie hebben, maar die wel veel verstand van militaire zaken hebben, die veel verstand van Oekraïne hebben, die dat conflict van 2014 goed kennen. Er zijn mensen die goed zijn ingevoerd in de geschiedenis van de NAVO, die zoals Jaap de Hoofdscheffer daar destijds bij was. Je probeert dat allemaal te informeren. En daarna is het ook een kwestie van zelf wegen. Proberen in te schatten van dag tot dag wat de informatiewaardes die je van beide kanten krijgt.
Wat hierbij speelt is dat er ook, je hebt het conflict dat in slow motion ontstaat en erger lijkt te worden. En dan heb je daarnaast die geopolitieke context. Want Rusland is niet alleen maar een bedreiging voor Oekraïne of voor de rest van Europa. Het is tegelijkertijd bijvoorbeeld een hofleverancier gas. 1/3 van het gas in Nederland of Europa.
Voor Europa is het 40%. Ja, 40% van de gasimport komt uit Rusland.
En voor ons uit Nederland hebben we daar zicht?
Nou, ik weet niet, de helft of zo, 20%. Ik heb het niet helemaal bereikt.
Maar anyway, genoeg om je zorgen te maken.
Het zijn ook cijfers waar niet heel veel duidelijkheid over wordt gegeven, om bedrijfsvertrouwelijke redenen. Je hoort wel ruwe schattingen voorbij komen, maar de afhankelijkheid is groot. En dat is natuurlijk ook een afhankelijkheid die we zelf opgezocht hebben, door de afgelopen decennia gewoon contracten te sluiten met Rusland hierover. Er is een belangrijke gaspijplijn gebouwd in de Oostzee, waarmee we rechtstreeks voorzien worden van Russisch gas.
Nord Stream.
Nord Stream. Ja. En dat is natuurlijk voor ons commercieel super interessant, maar geopolitiek heel ingewikkeld, blijkt steeds weer. Dat maakt het wel heel lastig.
We hebben natuurlijk een hele rare, complexe relatie met Rusland. We hebben de NAVO en daar doen we niets anders dan ons voorbereiden voor het geval Rusland agressief wordt. Dat is aan de ene kant. Dus we zien het daar, zien we Rusland heel erg als vijand, als agressor, als potentiële agressor. En tegelijkertijd hebben we heel veel banden met Rusland, economisch. Dus we behandelen het land ook net zoals we alle andere landen behandelen. En dat, die dubbelheid, die breekt ons nu natuurlijk op.
Ja. Maar goed, dat zijn ook een beetje de twee scholen die je altijd hebt gehad. Je hebt altijd in Europa een school gehad van je kunt vrede bereiken door zoveel mogelijk economische interactie te propageren. En je hebt de andere school die zegt van dat is allemaal leuk en aardig, maar je moet wel voorbereid zijn voor het geval dat het misgaat. Dus die NAVO moet gewoon heel sterk zijn. Dus meer de militaire school en de economische school. En die twee lopen door elkaar heen.
Het is overigens qua gas wel wederzijdse afhankelijkheid. Hè? Want ik zie nu, Rusland is leverancier van 40% van het gas aan Europa.
Ja.
Maar andersom is dat dus wel 70% van de Russische gasexport die naar Europa gaat, zeg maar.
Ja,
dus het is wel een soort wederzijds.
Natuurlijk. Dus dat is die afhankelijkheid heeft aan twee kanten. Hè. Dus je loopt een risico, maar goed, het risico is ook tot op zekere hoogte beperkt. Want Rusland kan dat natuurlijk niet heel lang volhouden.
Ja.
Maar goed, kijk, als je een crisissituatie hebt en Rusland zou de gaskraan naar Europa dichtdraaien, dan krijgen ze een tijd lang geen inkomsten. Dan is de vraag, hoe lang kunnen ze dat volhouden? Nou, ze staan er vrij goed bij financieel. Dus een tijdje zou je dit als extra pressiemiddel kunnen voorstellen.
Ja, maar goed, ze hebben ook weer andere afnamemarkten eventueel, toch? Bijvoorbeeld China, waar zij wel steeds meer geïnteresseerd raken.
Ja, dat is waar, maar met gaspijpleidingen, die heb je natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Je kunt gas op twee manieren vervoeren. Vloeibaar in een schip, dat is flexibel tot op zekere hoogte. Maar een gasleiding van Siberië naar
aanleggen.
Naar China leggen, dat duurt. Er ligt er één nu. En de kans is vrij groot dat vandaag of morgen, als Poetin in Beijing is voor de opening van de Olympische Spelen, dat ze een soort principeakkoord tekenen voor een tweede pijpleiding. Maar dat is dan, dat duurt jaren voordat die operationeel is.
Ja, goed, zoals dat wel vaker gaat met een dreigend conflict, komt het wel weer helemaal op het verkeerde moment. Want we weten van Duitsland dat ze nu hun kerncentrales aan het sluiten zijn.
Ja, dat is een besluit wat ze een aantal jaar geleden al hebben genomen. En als ik het goed heb, dan gaan ze dat dit jaar echt definitief de laatste centrales die nog open zijn, gaan ze helemaal uitzetten. Hè? Dus dan dat gas is heel belangrijk voor ze.
En voor Nederland geldt dat we al dan niet een soort ambivalente relatie met Groningen
nogal, ja.
En het gas daar aan het opbouwen zijn.
Afbouwen,
sorry. Ja, heel goed. Je ziet wel dat Rob Jetten, minister van Klimaat en Klimaat en Energie, die is al wel bezig met een plan daarvoor. Hè? Dat klonk 25 januari al eventjes in het vraaguur van wat moeten we eigenlijk als Rusland die kraan echt dicht gooit.
Nou, de Kamer heeft in 2019 het bescherm- en herstelplan gas ontvangen. Daarin zijn maatregelen afgesproken hoe we huishoudens en ziekenhuizen, de beschermde gebruikers, zo lang mogelijk van gas kunnen voorzien. En welk escalatiepad we aflopen om met extra maatregelen dan eventueel schaarste van gas op een goede manier te verdelen. En tot slot, voorzitter, ik ben ook afgelopen week al naar de informele energieraad afgereisd. Daar was natuurlijk ook dit onderwerp belangrijk onderdeel van gesprek met de collega's. We hebben daar afgesproken goed informatie uit te wisselen, de komende weken vinger aan de pols te houden om te weten, wat doen de Russen? Welke impact heeft dat op Europa? En hoe kan Europa zich daar ook goed op voorbereiden? En ik ben zelf met de collega's op EZK met verhoogd tempo het bescherm- en herstelplan gas verder aan het uitwerken.
Precies, en Rutte die zei vorige week na afloop van de ministerraad, zei hij daar ook nog over dat bijvoorbeeld de LNG-terminals, dat die een stuk voller zitten dan normaal.
Dat zijn de gasterminals.
Dat is vloeibaar gas, hè, wat onder andere aan ons verkocht wordt door de Verenigde Staten, denk ik, die dat helemaal niet erg vinden. Dus je ziet aan alle kanten dat Nederland natuurlijk zich wel bewust is van deze ingewikkelde situatie.
Ja, het is ook zo dat in Europa en de Verenigde Staten nu serieus al 2 weken de hele wereld afstruinen naar gas, extra gas voor Europa, mocht Poetin de dichtdraaien. Ja. Dus Noorwegen is verzocht extra te leveren.
Met de pet in de hand.
Ja, er zijn contacten gelegd met de emir van Qatar. Qatar heeft heel veel gas samen en die delen een gasveld met Iran. En die zouden dus misschien meer kunnen oppompen. Het is zelfs zo dat Qatar heeft een soort bijzondere status, bondgenootsstatus bij de VS gekregen. Een soort van extra vriendschapslintje van Biden gekregen deze week. Alles om Qatar maar in het westerse kamp te houden. En dat is allemaal voor het geval Poetin iets met die gaskraan doet.
Een vriendschap uit opportunisme.
Absoluut.
Ja. Laten we eventjes gaan naar later deze week, zeg maar. Dus je had dinsdag en woensdag dus het bezoek aan Oekraïne en Moldavië van Rutte en Hoekstra. Op donderdag werd er in de Kamer, Tweede Kamer, gedebatteerd over de situatie in Oekraïne met Wopke Hoekstra. Waar ging dat eigenlijk precies over? Dat voelt dan een beetje als mosterd na de maaltijd.
Nou, nee, want het punt is dat Rutte en Hoekstra kunnen wel roepen dat ze defensieve wapens willen leveren aan Oekraïne. Of dat ze sancties willen gaan opleggen en zo. Maar de Tweede Kamer heeft er natuurlijk wel een belangrijke say in, hè, zal ik maar zeggen. Dus die mogen daar echt nog wel wat over zeggen.
Kunnen ze dat tegenhouden?
Nou ja, ik denk het wel als er een meerderheid voor zou zijn. Maar het interessante was in dit debat was dat juist iedereen heel erg voor het leveren van defensieve wapens was en voor het instellen van keiharde sancties. Dus er waren een aantal partijen die dat echt per se niet wilden, zoals PVV en FVD en SP was ook heel kritisch. Mm-hmm. Maar voor de rest zag je toch overal een soort welwillendheid, hè? het woord van de week, om hier goed naar te kijken en om hiermee aan de slag te gaan. Dus dat was wel heel erg interessant, dat er eigenlijk weinig onderlinge discussie over was.
Ja, wat zag je verder gebeuren in dat debat?
Nou, een aantal dingen vielen me op. Je had de boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas. Die zat er echt geharnast in. Echt opvallend. Wilde gewoon echt defensieve wapens, keiharde sancties. De afhankelijkheid van Russisch gas, daar moeten we vanaf. Er zat ook een soort boerenbelang achter. Want je kreeg een beetje de indruk dat ze Rusland toch zien als een soort potentiële landbouwconcurrent.
Nederland mag nooit, maar dan ook nooit, voor haar voedselvoorziening afhankelijk worden van landen zoals Rusland. Dat wij met onze eigen boeren, onze eigen mensen kunnen blijven voeden, is strategisch een zeer grote rijkdom. Slacht dit kip met de gouden eieren niet.
O ja, is dat ook zo?
Nou ja, het is een groot land. Ze produceren veel landbouwproducten. En ze kunnen dat waarschijnlijk goedkoper dan Nederland. Weet ik niet hoor. Maar het viel me op dat ze dat noemden. Hè? Dus dat het belangrijk was om zeg maar de Nederlandse landbouw ook te verdedigen tegen Rusland. En ze wilden zelfs een foto laten maken met andere Kamerleden, met de Nederlandse vlag, om solidariteit te betuigen met Oekraïne.
Voorzitter, graag wil ik de Kamerleden een voorstel doen. Gisteren zag ik een foto uit het Oekraïense parlement, waar parlementariërs vlaggen omhoog hielden van landen die hun soevereiniteit steunden. De Nederlandse vlag ontbrak tussen de grote diversiteit aan vlaggen. Ik heb hier een vlag bij me en ik stel voor om tijdens de schorsing met de welwillige Kamerleden op de foto te gaan. Want laat het duidelijk zijn, Nederland steunt de soevereiniteit en de vrijheid van de mensen in Oekraïne.
Dus hij zat er echt geharnast in. Wat mij ook opviel was dat...
Maar we hoeven nog geen Oekraïnse vlag in het parlement te zetten.
Daar heb ik niemand nog over gehoord. Maar nou,
nog,
wie weet.
Nog niet. Nee, okay.
Nou ja, je zag natuurlijk wel dat Van der Staaij van de SGP... die was op zich ook voor sancties. En die vond wapens op zich ook wel een goed idee. Maar hij zei van, dat is totaal onrealistisch... want we hebben onze defensie de afgelopen decennia compleet uitgekleed... dus we hebben ze niks meer te bieden.
Wat zouden zij eigenlijk kunnen bieden gezien de stand... van onze, de staat van onze krijgsmacht, kan dat toch eigenlijk nooit veel geweest zijn. Ik was er niet bij, maar ik weet niet hoe het gesprek gelopen is, maar het had zomaar zo kunnen gaan. Beste president, om eerlijk te zijn, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie hebben wij in een overwinningsroes onze krijgsmacht uitgekleed en uitgewoond. Op dit moment echter hebben wij in Nederland meer ministers dan tanks.
Dus hij vond het gewoon niet heel erg realistisch. En hij had daar dus allerlei vragen over. En je zag binnen de coalitie was iedereen ook gewoon het met elkaar eens. De ChristenUnie was licht afwijkend. Hè? Die zijn wel voor sancties. Wapens hadden ze vooral veel vragen over nog.
Voorzitter, ten aanzien van het leveren van wapens. Oekraïne is geen lid van de NAVO, maar vraagt enkele landen, zoals ze hebben kunnen constateren, nu wel om hulp. Er wordt om wapens gevraagd. Een aantal landen wil die wapens wel leveren, met name de landen die al een moeizame relatie met Rusland hebben. Wij weten dat Nederland welwillend tegenover het verzoek staat, maar tegelijkertijd nog vragen hebben over welke landen ook over gevraagd zijn en welke daar ook aan meedoen. Ik hoop dat de minister daar duidelijkheid over kan scheppen.
Het is ook echt een heel gevoelig onderwerp, hè? Om wapens te leveren aan een bevriende natie. Daar waren wel vrij veel vragen over.
Oh ja, wapens leveren aan een bevriende natie in een conflict situatie.
In een conflict situatie.
Dat is natuurlijk waar de schoen heel erg wringt.
Precies, precies. Ja.
Want daar ging het debat eigenlijk breed over. Dus die economische sancties, wat zouden we daar nog meer kunnen doen? En ja. Stel dat er gevraagd wordt om wapens, en dat is volgens mij ook al wel gebeurd.
Ja, ja.
Wat doen we dan?
Nou, dat is precies waar het om ging. En wat interessant was om te zien ook, was dat ja, eigenlijk de Kamer dus eigenlijk heel positief hier tegenaan kijkt. Dus Wopke Hoekstra had eigenlijk gewoon een hele relaxte avond, zou je zeggen. Maar toen maakte hij het zichzelf heel erg moeilijk door gewoon eigenlijk vrij vaag te blijven over wat de Nederlandse inzet nou eigenlijk precies was. De Kamer had hele terechte vragen over van moeten die sancties niet nu al worden opgetuigd zodat het een afschrikwekkend effect hebben op Poetin. Gewoon, je moet nu al laten zien dat het je menens is. Of ga je die sancties pas doen als Poetin echt tot aanval overgaat? En daar had hij eigenlijk hele vage, ingewikkelde antwoorden gaf hij daarop. Hij zei ook de hele tijd van ja, dat Europa heel erg ingewikkeld is en dat het heel moeilijk is om alle neuzen dezelfde. En ik had op een gegeven moment
Europa best belangrijk. Naar Europa best ingewikkeld.
Ja, ja, precies. En toen had ik wel zoiets van ja, hij had het zichzelf een stuk makkelijker kunnen maken door gewoon duidelijk te zeggen wat de Nederlandse inzet is. En iedereen weet natuurlijk dat Europa ingewikkeld is. Dus het was een beetje.
Maar goed, het is natuurlijk ook zo dat over die sancties zijn het twee scholen. De ene zegt van je moet Poetin nu al straffen, zodat hij weet dat we het serieus menen. De meer zeg maar juridisch ingestelde school in Brussel zegt ja nee, ze moeten eerst een overtreding begaan voordat je kunt bestraffen.
Ja.
Dus we komen pas met sancties als het zover is. Bovendien is het zo dat als je ze nu al geeft, wat doe je dan als Poetin daadwerkelijk tot een escalatie zou overgaan?
Ja.
Je kunt die sancties maar één keer opleggen en daarna ben je het instrument een beetje kwijt.
Ja.
Of een deel van het instrument ben je kwijt. Dus dat is een heel ingewikkeld debat. En ja, in Europa krijg je sterk de indruk, is er gewoon nog niet uit.
Nee, maar het punt is, er ligt dus nu nog geen sanctiepakket. Iedereen heeft het over de noodzaak van harde sancties. Maar er ligt dus nog niet, men is het er nog niet over eens hoe dat er naar uit moet zien. En nou ja, op wat voor manier landen elkaar moeten gaan helpen dan.
Ja, want de hoop in Brussel is dat ze, mocht er een aanval komen, dat ze dan binnen nou ja, een paar etmalen een pakket op tafel hebben. Maar wat ze wel proberen is door er voortdurend over te praten en juristen aan het werk te zetten om dit allemaal achter de schermen uit te laten zoeken. Dat ze steeds weer natuurlijk het signaal afgeven. Daar gaan we weer.
We zijn ermee bezig.
Deel van het conflict. Ja. We zijn ermee bezig en reken erop en we blijven allemaal bij elkaar. En er zijn natuurlijk ook een paar hele hete hangijzers in die discussie. Want je kunt hele zware sanctie-instrumenten bedenken. Het grote probleem met die sancties is dat elke sanctie treft ook jezelf. Ze hadden het net over gas. Als iemand de gaskraan dichtdraait...
Je krijgt een tegenreactie.
Dan krijg je tegenreactie. Ja. En bovendien het doet het ook pijn.
Ja.
Dus in die discussie met 27 landen in Brussel... is het probleem dat als iemand zegt van... laten we deze sanctie bedenken. En dan gaan al die landen gaan kijken... heb ik daar last van of heb ik daar geen last van? En dan zijn sommige sancties treffen dan Duitsland... en andere sancties treffen dan Frankrijk. En dan zegt Frankrijk, nou, misschien moeten we deze dan misschien even laten liggen. Kunnen we niet nog alvast die andere industrietak raken? En, nou ja.
Maar zien jullie grosso modo dan wel een soort van eenheid? Of nou, is dit echt gewoon totaal verdeeld?
Het is achter schermen, wordt er gewoon nog hard aan gewerkt en is er geen overeenstemming. Het is wel heel opvallend dat eigenlijk al sinds het begin van deze discussie in november de Europese Unie en ook de Verenigde Staten vrij hecht samen optrekken.
Ja.
Kijk, iedereen weet dat al die landen eigen belangen hebben, eigen verschillen, eigen tradities. Maar naar buiten toe hebben ze vooralsnog allemaal één boodschap.
Ja.
Met uitzondering van Hongarije.
Ja, oké, maar goed.
Even terug naar Wopke Hoekstra en dat debat. Want dat was zijn eerste debat als minister van Buitenlandse Zaken. Zijn eerste grote debat. En
ja.
Stefan, ben ik toch wel benieuwd. Want je zegt, hij was niet heel concreet in zijn beantwoording. Is dat omdat dat gewoon heel ingewikkeld is in zo'n zaak? Omdat alle woorden die je uitspreekt natuurlijk worden gewogen, ook door de andere kant? Of is dat gewoon nog een beetje onervarenheid wat je zag?
Ik kreeg een beetje het gevoel dat het onervarenheid is. We hadden de afgelopen maanden Ben Knapen als minister van Buitenlandse Zaken. En die nam Kamerleden die met punten naar voren kwamen gewoon heel serieus. En dat werkte heel goed. Je zag dat debatten daardoor gewoon eigenlijk vrij kalm en snel verliepen. Maar bij Hoekstra, hè, bijvoorbeeld Jasper van Dijk van de SP... die had donderdag vrij forse kritiek op een aantal dingen. En je zag dat Hoekstra daar een beetje lacherig over deed. Weet je wel? En ik had zoiets van, dat is onnodig. Want daardoor duurde het debat alleen nog maar langer. Want het werkt natuurlijk als een
precies, het enige, dat is les 1 volgens mij voor een minister. Je moet je Kamerleden nooit het gevoel geven dat ze niet serieus
worden. Nee, precies. Dus, omdat het gewoon een van de eerste keren... was dat hij echt een groot debat moest voeren in deze hoedanigheid.
Ja.
Dat het straks beter gaat.
Wat ik me wel een beetje afvroeg, ik heb het zijdelings meegekregen, dat debat. En ik vraag me dan toch af, maakt het eigenlijk uit wat de Kamer zegt of vindt? Want is dit niet veel meer een Europese aangelegenheid dan dat het een Nederlandse aangelegenheid?
Ja, dat is een hele goede vraag. Maar het probleem is dat je dat bij heel veel dingen kunt zeggen. Maar inderdaad, maakt het wat uit? Ik denk dat het wel wat uitmaakt. Ik denk dat wat je gewoon vaak ziet is dat we hebben de neiging om onszelf altijd heel erg klein te maken in Nederland. Of in Europa, hè? Dus dat Nederland gewoon klein. Maar Nederland wordt echt best wel, daar wordt best wel op gelet. Weet je? Er wordt best wel goed gekeken naar wat Nederland vindt in heel veel dossiers. En ook in dit dossier.
Door wie? Door andere Europese,
Europese landen. Hè? Want Nederland is toch, het is qua omvang een klein land, maar de economie is toch heel erg belangrijk. Dus zeker als het om sancties gaat, hebben we echt wel iets in de melk te brokkelen, denk ik. Dus er wordt echt wel goed geluisterd naar wat Nederland vindt. En heel veel andere Europese landen weten ook heel goed dat Rutte vaak gewoon naar de Kamer moet als die iets wil. Hè? Dus dat is wat anders dan in andere Europese landen. Dat als Macron iets wil, dan slaat hij met zijn vuist op tafel en dan gebeurt het, zeg maar. We hebben een andere democratische inrichting. Ja. Hè,
Rutte
zou ik maar
heeft
zeggen.
Altijd een stapeltje met moties onder zijn arm. Als
precies. Die krijgt vrij gedetailleerde instructies van de Kamer. En de Kamer wil graag achter het stuur zitten. Dus het is een hele andere manier van politiek bedrijven. En daarmee is men dus men ook in andere Europese landen wordt wel goed gevolgd, volgens mij, wat er in de Kamer wordt gezegd.
Ja, het is vrij uniek dat ministers voorafgaand aan het debat al vrij gedetailleerd neerleggen met welke boodschap ze zo meteen in Europa zullen aanschuiven.
Ja.
Het is een hele fraaie vorm van democratie. Mooi karaktertrek van onze democratie. Het maakt het natuurlijk ook heel ingewikkeld. Hè? Want je bent vaak natuurlijk met de handen op de rug gebonden aan tafel en dan moet je dat weer uitleggen. Je kunt dat ook een beetje strategisch gebruiken. En zo van, ja jongens, luister, ik sta met de rug tegen de muur. Want,
kan niet anders.
Kan niet anders.
Maar, dat kun je een paar keer zeggen, maar dat kun je ook niet de hele tijd zeggen.
Nee, precies. Dus het heeft voor- en het heeft nadelen. Maar dit is een bijzonder kenmerk van dat Nederlands. Het geeft buitenlands beleid in Nederland ook profiel en zichtbaarheid. Hè? Het geeft een zekere mate van transparantie als een Kamer daar enigermate geïnformeerd over kan discussiëren. Maar dat gaat natuurlijk over heel belangrijke zaken.
Ja, even tussendoor. Af en toe hoor je geboor en getimmer om ons heen. Dat komt omdat wij in een kamer zitten, Tweede Kamer, waar ook nog af en toe wat verbouwd wordt. Dus dat kun je af en toe in de aflevering horen. Sorry daarvoor, maar het is even niet anders. Ik vraag dat van de Kamer. En heeft zo'n debat wel zin? Natuurlijk heeft het zin. Dat zie ik wel. Maar we zijn als Nederland natuurlijk ook lid van de NAVO, de EU. Weet je wel, we zijn toch ook gebonden aan internationale afspraken in hoeverre je bemoeit met een conflict.
Ja, tuurlijk. We hebben verdragsafspraken, daar moeten we ons aan houden. Binnen de NAVO is de belangrijkste verplichting die we daar hebben, dat mocht een land zich aan, wat lid is van de NAVO, aangevallen worden. En het beroemde artikel 5 van de NAVO wordt aangeroepen. Dat artikel zegt, een aanval op één is een aanval op ons allen.
Ja.
Dus we hebben dan een verplichting om dat land te gaan helpen. Ook echt terzijde staan. Dat komt niet zo vaak voor. Daar zijn we ingebonden. Dat is deel van onze, van een groot deel van ons pijler, zeg maar, onder ons buitenlands beleid. Dus dat aan de ene kant. Aan de andere kant zijn we natuurlijk heel actief lid van de Europese Unie. En zijn daardoor onderdeel van een hele sterke economische macht. De NAVO is defensie. Als Nederland besluit om, zoals 2 weken geleden, om F-35 vliegtuigen te verplaatsen naar Bulgarije. Dat is in het kader van de NAVO-operatie. Maar als we het hebben over sancties, daar kan die hele NAVO niks mee. Dat gebeurt allemaal aan de andere kant van Brussel. Dat is echt een Europese Unie-instrument.
Ja, en kijk, als we hoorden net Rutte in Kiev zeggen van dat het ernstige consequenties gaat hebben als Rusland een vinger uitsteekt naar Oekraïne. En ja, daar kun je dan een beetje lacherig over doen van, Poetin, we waarschuwen voor de laatste keer. Maar omdat Nederland ingebed zit in die EU en ook in die NAVO, is het wel degelijk belangrijk wat de premier daarover te zeggen heeft. Weet je wel? Dus ik bedoel, het is niet, hij staat daar niet als de representant van een klein onbenullig land. Ik bedoel, hij is onderdeel van een groter geheel en hij is premier van een land wat economisch gewoon machtig is.
En de Kamer beoefent dus, hoe zeg je dat nou? Heeft invloed
uit, hè?
Via de premier.
Ja, okay. Dus die kunnen dat dan proberen bij te sturen. Of dat lukt, soms beter dan anders, zou ik maar zeggen.
Maar in dit dossier is wel opvallend, zoals jij net vertelde, dat de Kamer het kabinet Hoekstra in dat debat steunt. En Nederland zit heel erg in de mainstream van wat de EU en wat ook de NAVO vinden. Dus nu loopt het allemaal parallel.
En ik heb zelfs het gevoel dat de Kamer er wat feller in zit dan het kabinet. Hè? Want de Kamer wil bijvoorbeeld ook dat er gekeken wordt naar Nord Stream. Hè? De gas zegt dat openlijk. Er werd ook veel genoemd de brievenbusconstructies die we hebben in Nederland. En die natuurlijk heel gunstig zijn voor Russische oligarchen die hun geld proberen te verbergen. Hè? Of we op dat soort vlakken niet meer zouden kunnen doen. Dus je ziet zelf dat de Kamer, denk ik, een deel van de Kamer en zal echt wel verder willen gaan dan wat het kabinet nu doet.
Maar
zelfs.
Dat is wel interessant, want dan dus zeg maar, je kan dus als Nederland, als je constateert die brievenbusmaatschappij, die worden bovengemiddeld vaak gebruikt door Russische oligarchen, dan gaan wij als land bepalen dat we dat gaan aanpakken. Kan dat of ben je dan toch overgeleverd aan het Europese sanctiepakket waar je...
Nee, het sanctiepakket is echt een concrete actie gericht op een huidige crisis. We hebben bilaterale betrekkingen met Rusland. Je kunt zelf zeggen, hey, luister eens even, dit gaan we gewoon niet meer doen. Ja. In Nederland ligt wat dat betreft onder vuur. Wat ook heel erg onder vuur ligt, is Groot-Brittannië. Wat met name Londen, dus die oligarchen hebben daar, die gebruiken dat als een soort van pied à terre, waar ze dan al hun geld stallen, waar ze hun geld witwassen.
Waar hun kinderen naar school gaan, alles.
Precies, dus je kunt, het Verenigd Koninkrijk zou kunnen zeggen van, al die witwasconstructies, daar gaan we, die gaan we nu via, die gaan we nu gewoon aanpakken.
Ja. Is dat gebruikelijk?
Hoe bedoel je?
Nou, dat landen afzonderlijk denken, wij gaan hier eventjes een stokje
Nou, steken. Kijk, het punt is, Nederland zou zelf dus veel meer kunnen doen. Alleen, Nederland zegt heel vaak van, we moeten dit in overleg doen.
Maar dat moet dus niet, dat is een keuze.
Dat is een keuze, dat is een politieke keuze. Ook wel een begrijpelijke politieke keuze, want als je zelf bijvoorbeeld iets aan je belastingbeleid gaat doen, uit jezelf, en anderen doen dat niet, dan kan dat ook je concurrentiepositie verslechteren en zo. Dus het is ook wel goed om dat in overleg te doen. Maar Nederland kan daar, als het wil, veel proactiever in zijn.
Dus je hebt Europa voor de, dat legde je net uit, Michel, voor de economische sancties. Dan heb je de NAVO voor de sancties op defensiegebied. Alleen Oekraïne is geen NAVO-lid.
Nee, Oekraïne is geen NAVO-lid. En dat maakt het natuurlijk ook ingewikkeld in dit geval.
Dus die kan nooit beroep doen op die artikel 5?
Nee, dat artikel 5 is voor Oekraïne onbereikbaar. De Amerikanen hebben ook al gezegd, mocht het tot een Russische invasie komen, wij zullen geen militairen naar Oekraïne sturen. Maar wat we nu dus de hele tijd zien, is dat er heel veel steun is voor Oekraïne direct in de vorm van wapenleveranties. De Britten gaan heel ver en sturen niet alleen wapens, maar ook dan gelijk 30 militairen mee die Oekraïnse soldaten helpen met dat nieuwe spul om te gaan. Dus dat, die gaan alweer een stapje verder. Terwijl Nederland nog zit na te denken over criteria, lopen die Britten al daar rond? Dus dat is één ding wat er gebeurt. En daarnaast is het zo dat de landen om Oekraïne heen, dus die landen waar we het net over hadden, die Oost-Europese landen die lid zijn geworden van de NAVO na de val van de muur, daar waren oorspronkelijk heel weinig NAVO-militairen. Na 2014 heeft de NAVO steeds meer militairen die kant op geschoven. En Nederland heeft al jarenlang een kleine 300 militairen in Litouwen daarom. En je ziet dat er binnen de NAVO heel veel gedaan wordt om die oostflank verder te versterken. Dus om steeds meer, er komen steeds meer commitments van landen om te zeggen van oké, ik stuur nog een schip naar de Zwarte Zee. Ik stuur nog een vliegtuig naar Litouwen. Ik stuur.
Dus dat Rusland zich bedreigd voelt is ook weer niet zo heel gek.
Ja, maar wacht even. Je moet de volgorde van de gebeurtenissen in deze goed in de gaten houden. Anders val je namelijk in de val die Poetin voor je opengezet heeft. Het was zo dat toen die landen lid werden van de NAVO, er eigenlijk al meteen afgesproken is intern bij de NAVO om niet al te veel militair en materieel in die landen te stationeren. Dus ze waren lid, ze vielen onder artikel 5, maar daar waren heel weinig soldaten ter plekke. Na 2014, nadat Rusland in de Oekraïne is binnengevallen en die oorlog in de Donbass ging steunen, is dat veranderd en heeft de NAVO gedacht van mijn hemel, die Russische dreiging bestaat nog steeds. We gaan die oostflank langzaam versterken. Dus er zijn internationale battlegroups gevormd waar Nederland ook aan deelneemt. Dus Nederland heeft al die tijd al een kleine 300 man in Litouwen. Ja, daarvoor.
En je moet niet vergeten dat Poetin ook op andere vlakken natuurlijk heel assertief is. Hè? Er zijn moordaanslagen gepleegd op Europees grondgebied, waar waarschijnlijk de Russische geheime diensten achter zitten. Er zijn hackaanvallen gepleegd. Er zijn cyberaanvallen gedaan. Dus er is heel veel aan de hand. En daardoor is ook het idee ontstaan van ja, die dreiging is reëel en daar moeten we ons dus op voorbereiden. Dus wat de NAVO doet in feite is niet zozeer offensief, hè, zoals Poetin beweert, maar defensief echt.
Het is echt een reactie op iets wat er al was.
Het is bedoeld als afschrikking. Het is ook gewoon te laten zien van luister, mocht je iets doen, dit deel van Oost-Europa gaan wij zeker verdedigen.
Oké, jullie legden net al eventjes uit dat er nog gesteggeld wordt over Europese sancties en hoe dat er dan precies uit zou komen te zien. Tegelijkertijd ligt er dus, daar hadden we het net al eventjes kort over, een verzoek om wapens van Oekraïne. Dat loopt wel via de EU ook, toch?
Nee, volgens mij is het wapenverzoek in Den Haag aangekomen.
Ja, het is bilateraal. Maar wat dan vervolgens wel wordt gedaan, is dat er natuurlijk wel binnen NAVO-landen wordt gekeken van, hè, er wordt wel met elkaar gepraat van wat zou jij kunnen leveren, wat kunnen wij leveren. Want het heeft natuurlijk weinig zin als iedereen helmen gaat leveren.
Ja, precies. Maar dus Oekraïne benadert dan één voor één landen met de vraag, kun jij dit leveren?
Ja, en misschien ook wel de NAVO, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet.
Nee, Oekraïne is weliswaar geen lid van de NAVO, maar werkt al heel lang heel nauw samen met de NAVO. En de NAVO doet al jaren aan trainingsmissies, ondersteuning. Ze helpen met technologie. Ja. De cyberverdediging van Oekraïne is voor een deel met hulp van de NAVO opgebouwd. Het grappige trouwens aan dat verzoek voor die wapens is dat Europese landen daar heel verschillend en Westerse landen daar heel verschillend op reageren.
Namelijk?
Dus, nou ja, bijvoorbeeld Duitsland aarzelt enorm, levert niets en heeft heel trots 5000 helmen in de aanbieding gedaan vorige week.
Ja, maar ze zeggen zelf, de Duitsers zeggen zelf dat de Oekraïners daar ook om gevraagd hebben. Want het is een beetje, ja, ze werden er heel erg op aangevallen.
Ja, maar goed, in Duitsland ligt het natuurlijk gevoelig vanwege de oorlog. Om wapens te leveren, dus de discussie is daar nog gevoeliger dan hier. Wat wel opvallend was, is dat als toen het Verenigd Koninkrijk wapens ging leveren aan Kiev, toen zijn ze met die vliegtuigen om Duitsland heen gevlogen. Ze hebben dus niet door het Duitse luchtruim doorkruist om naar Kiev te gaan. Maar ze zijn boven langs gegaan en toen zeg maar door Polen naar het zuiden afgebogen naar Kiev. Omdat ze niet Duitsland in verlegenheid wilde brengen.
Serieus?
Met die wapenlucht.
Dus dit is niet eens een vraag geweest van Duitsland. Dit is een soort van.
Nou, het is een beetje een onduidelijke kwestie. Want wat mij in ieder geval niet duidelijk is of de Britten ook überhaupt de Duitsers om toestemming hebben gevraagd om door de lucht. Volgens mij niet.
Volgens mij hebben ze het gewoon uit zichzelf gedaan.
Volgens mij hebben ze gewoon geanticipeerd op een Duits nee. En zijn ze er toen
wel
omheen.
Dat gaat dus zo ver dat je ineens over een land heen wil vliegen met die wapens.
Ja, bijvoorbeeld, er zijn ooit wapens uit de oude DDR, dus het oude Duitsland, Oost-Duitsland. Die voorraad, die zijn naar de Baltische Staten gegaan na de val van de muur. Nu dacht Estland, oké, een deel van die wapens geven wij nu aan Kiev. En heeft Duitsland gezegd, dat mag niet. Daarin kun je zien hoe ontzettend gevoelig dat in Duitsland ligt.
Ja, ik vraag dus ook van, komt dat verzoek van Oekraïne, is dat dan gericht aan de EU? Omdat dat op Europees gebied eigenlijk best wel gevoelig ligt, toch? Er wordt best wel eens gesproken over een Europees leger of over iets wat in de buurt komt van defensie en samenwerking en dat wordt eigenlijk altijd een beetje afgehouden.
Nou, weet je,
het verandert.
Over een Europees leger wordt meestal gesproken door de mensen die er fel tegen zijn. Maar in Europa hebben ze het gewoon over een intensievere samenwerking op het gebied van defensie.
Ja, right, hoe je het noemt.
Jawel, maar weet je, een Europees leger, dat is zo ontzettend onhaalbaar. Weet je wel?
Ja. Nee, nou, kijk, er is ook geen NAVO-leger.
Nee.
Hè, want de NAVO werkt zo, elke krijgsmacht krijgt een opdracht. Het is een nationale krijgsmacht en die werken dan allemaal samen. Dus er is niet echt een NAVO-leger met waar een NAVO-generaal op een goede dag van kan zeggen... ik ga met dit leger aan de wandel. Dat is, en in Europa is zelfs zo'n NAVO-structuur is niet haalbaar en ook niet denkbaar. Waar nu over gesproken wordt, en dat komt trouwens wel in een stroomversnelling... en ook weer door de Oekraïne-crisis, is dat Europa zich realiseert... wij moeten wel meer kunnen doen.
Ja.
Dus defensiesamenwerking zal er komen. Er wordt nou gesproken in de loop van de komende weken... over een soort van Europese snelle interventiemacht... die dan maximaal 5000 militairen op de been zou kunnen brengen. Dat willen ze eens proberen of ze dat van de grond kunnen krijgen. Zodat ze bijvoorbeeld een operatie als de evacuatie van het vliegveld in Kabul... van afgelopen zomer, dat Europa daar zoiets zelfstandig zou kunnen doen.
Ja, dus je zou kunnen zeggen dat Poetin eigenlijk Europa aan het verenigen is...
Ja, ja, dat sowieso. Kijk, de NAVO die had eigenlijk niet meer zo'n taak. Als het communisme wegvalt en de Sovjet-Unie in elkaar dondert... en Rusland is geen vijand meer, maar een vriend waar je gas koopt... en waar je peren aan levert, zoals Nederland doet. Ja, wat heb je dan nog aan zo'n enorm defensiebondgenootschap... met enorme gebouwen en procedures? Ja, nu ziet iedereen dat we die NAVO heel hard nodig hebben.
Dit is echt heel cynisch, maar dit komt de NAVO dus wel goed uit.
Nou ja, het komt goed uit, maar je ziet duidelijk dat het een... kijk, zo'n organisatie heeft ook gewoon een soort van motivatie nodig. En
die is er nu.
En die is, ja.
Oké, okay, even terug naar die vraag om wapens. Dat verzoek om wapens. Dat gaat dus van Oekraïne naar Nederland. Stefan, hoe gaat dat dan? Hoe werkt zoiets?
Nou, kijk, als ik het goed heb begrepen, zijn ze dus nu hebben ze een soort inventarisatie gemaakt van wat Nederland überhaupt kan leveren aan Oekraïne. En dat is nog best wel een puzzel, omdat Nederland dus ook grote tekorten heeft zelf. We kunnen niet leveren wat we niet hebben. Mm-hmm. Dus daar begint het dan mee. En als je dan eenmaal die lijst hebt gemaakt van je weet van, nou, dit en dat, metaaldetectors, scherfvesten, helmen, ik heb van alles voorbij zien komen. Dan ga je op een gegeven moment moet je ook gaan toetsen aan de, ja, zeg maar de wapenexportwetten, of je het überhaupt wel mag exporteren. Want een van de dingen die bijvoorbeeld in die wet staat, is dat je mag niet wapens exporteren naar een gebied als je weet dat dat bijvoorbeeld een destabiliserend effect kan hebben, hè, op de situatie daar. Dus je mag de situatie daar niet erger maken dan, ik geef even een hele korte samenvatting, maar je mag de situatie eigenlijk niet erger maken met je wapenexport. Dus dat wordt nog een interessant puntje van discussie, van hoe het kabinet dat gaat uitleggen eigenlijk, hè, of juridisch. Dat zijn ze dus nu aan het doen.
Maar dan is timing dus best belangrijk.
Ja, zeker.
Want nu
zeker.
Is het dus nog zo'n, nou ja, je noemde het ergens aan het begin van deze aflevering, een soort voorportaal. Hè, van, ja. Dus als je het nu doet, dan is het natuurlijk anders dan als de shit echt aan is.
Dan is het nog ingewikkelder, want dan maak je het eigenlijk erger. En dan krijg je ook weer een hele discussie, dat had je gisteren ook in de Kamer, van wat is defensief en wat is offensief. Hè? Of Hoekstra zei daarover dat hij niet verwachtte dat Oekraïne met Nederlandse wapens Rusland ging aanvallen. Dat klopt denk ik inderdaad wel. Dus dan is in feite alles wat je levert aan Oekraïne defensief. Omdat Oekraïne natuurlijk een veel kwetsbaarder, kleiner leger heeft dan Rusland.
Ja. Maar bijvoorbeeld andere landen leveren bijvoorbeeld antitankraketten. Dat zijn dingen die leg je gewoon als militair op je schouder. Daar kun je vrij snel mee leren omgaan.
Ja.
En daar heb je echt wat aan als er panzervoertuigen de grens oversteken. Daar heb je niks aan als jij Rusland zo aanvalt. Dus, en het is natuurlijk ook een absurd idee dat Oekraïne agressief zou worden jegens Rusland. Dat is echt een belachelijke gedachte.
Dus het eerste waar je naar kijkt is dus de naleving van die internationale afspraken die er zijn gemaakt over het exporteren van wapens. Maar ik wil even één stap daarvoor nog.
Mm-hmm.
Wie belt wie met het verzoek om wapens? Is het is een hele simpele vraag.
Wie belt wie?
Belt Zelensky met Rutte? Of belt de minister van Defensie met de minister van Defensie?
Nee, ik denk niet dat het meteen bij Zelensky gaat. Ik denk dat het eerst afgetast wordt door de Oekraïense gezant in Den Haag.
Ja.
En om te kijken of daar mogelijkheden zijn.
En dan wordt er een brief geschreven, denk ik, toch?
Ja, en, dan, ja. En dat gaat dan naar Defensie en Buitenlandse Zaken, zou ik zeggen. En dan wordt een formeel verzoek ingediend.
Ja, dus als we dat stappenplan verder aflopen, dan na die inventarisatie en na die toetsing aan die criteria, dan moet er een besluit worden genomen. Dus dan moet de kabinet dus in feite weer terug naar de Kamer om daarover te gaan praten. Het is best wel een lang proces. En wat interessant was, is dat je kreeg dus een aantal weken geleden de indruk dat Nederland welwillend stond tegenover het Oekraïense verzoek, hè. Het werd gewoon zo uitgesproken, we staan er welwillend tegenover. En daarna kwam toch weer de politiek om de hoek kijken. En afgelopen week in Kiev zei Rutte opeens van het is een heel gevoelige kwestie. En dan moeten we er heel precies naar kijken. Dus we moeten helemaal door die politieke mallenmolen in Nederland. En dan kunnen we er een besluit over nemen. Dus het is echt heel anders dan bijvoorbeeld de Britten die een vliegtuig sturen.
Maar waar zit Rutte's aarzeling dan als zijn Kamer hem hierin vrij ver gaan zou steunen? Kreeg de indruk van het debat?
Nou, ik denk de aarzeling zit hem ten eerste in de vraag van wat kan Nederland überhaupt bieden? Hè? Want misschien dat uit die inventarisatie blijkt dat we echt niks te bieden hebben. Mm-hmm. Dat zou ook kunnen, weet je. En dan sta je toch een beetje voor paal, zeg maar. Daar zit de aarzeling in. En de aarzeling zit er natuurlijk in dat Nederland uit een soort lange traditie komt van neutraliteit en pragmatisme. Het exporteren van wapens, daar zijn we vrij restrictief over doorgaans. Dus dit is mentaal ook, denk ik, wel een soort grote stap voor Nederland om te zetten. Dus daarom, ik denk dat die aarzeling daarin zit.
Zullen we Hoekstra en Rutte er even over horen? Want Eva was dus in Oekraïne toen zij er ook waren. En ze heeft er ook eventjes naar gevraagd. En dan gaan we eerst even luisteren naar Hoekstra.
Dat gaan we zeer serieus bekijken. Maar daar hebben we ook toetsingscriteria voor. Dus moeten we wel netjes doen. Dan gaan we kijken naar het verzoek dat er is binnengekomen. Dan gaan we kijken naar wat wij gegeven de toetsingscriteria verstandig vinden. En dan zullen we dat publiek maken.
En dan Rutte?
Ja, er ligt al wat langer een verzoek van Oekraïne voor defensieve wapens. Daarvan hebben we gezegd in Nederland al, daar willen we serieus naar kijken of we iets kunnen doen. Maar dat is echt een proces wat langer duurde dan dit bezoek. Dat wisten ze ook. Dus dat wordt nu geïnventariseerd. Of we dingen kunnen doen, wat we kunnen doen. Dat is een zorgvuldig proces. We moeten kijken wat heeft de krijgsmacht beschikbaar. Hoe past dat ook in de exportregels? Dus dat wordt ook door Buitenlandse Zaken en door de minister van Buitenlandse Handel bekeken. Dus het is een nauwe samenwerking tussen Defensie, Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel. En dan moeten we vervolgens ook als kabinet als geheel een besluit overnemen. Dat is natuurlijk een hele gevoelige kwestie, dus dat moet heel precies.
We moeten het netjes doen, verstandig val je, heel precies valt, zorgvuldig.
Ja.
Ja, en die moeten er niet te lang over doen, zou ik zeggen.
Ja, precies. Kan dat samen gaan?
Nou ja, dat is een beetje het punt, hè. Want dat werd gisteren of donderdag ook wel in het debat gezegd. Van ik bedoel, straks dan is het al lang zover. En dan zijn wij nog steeds aan het debatteren over de vraag of we het wel of niet gaan doen. Dus dat is wel lastig. Maar ja, nogmaals, de aarzeling zit hem denk ik in dat we het niet gewend zijn te doen. En de aarzeling zit ook in het feit dat we een gecompliceerd, tenminste als het gaat om internationale politiek, hebben we een vrij gecompliceerd democratisch stelsel. En misschien is er binnen de coalitie ook wel discussie over geweest, van wat ik al eerder al aangaf. Hè. Ik bedoel, ChristenUnie vindt het leveren van wapens toch wel spannend. Die indruk kreeg ik toch wel gisteren tijdens het debat. Er moet wel ook eensgezindheid zijn daar op dat
maar
vlak.
Maar samenvattend, er valt niet echt al iets te zeggen over wanneer we daar meer over kunnen horen.
Nou, de termijnen die je voorbij hoort komen is enkele weken, zeg maar. Weet je wel? Dan moet er toch wel iets van duidelijkheid zijn. Dus, nou ja.
En nog even een leken vraag, maar goed, daar heb ik er meer van gesteld, dus ik voel me inmiddels op mijn gemak om dat te doen. Wie gaat er in die end over?
Hoe bedoel je?
Is dat dan toch de Kamer op het laatste moment? Of is dat ook gewoon het kabinet? En is dat dan Hoekstra? Of is dat dan de minister van Defensie? Of is dat dan Rutte?
Nou, het is het hele kabinet. Hè. Het was ook interessant dat Rutte benadrukt ook dat zeg maar de voltallige ministerraad hier een besluit over moet nemen. Dus dit is niet iets wat Rutte dan zeg maar doet zonder dekking van zijn andere ministers.
Nee, dat is altijd zo natuurlijk.
Precies,
want iedereen leeft de democratie
staan
bij ons. Maar zeg maar, wie heeft de lead?
Nou, ik denk dat Hoekstra en Ollongren, de minister van Defensie, die hebben in principe de lead. Hè? En ook als je de stijl van regeren van Rutte een beetje kent, dan weet je dat hij graag dingen delegeert. Ik denk dat zij vooral die beslissing op sleeptouw zullen gaan nemen. Maar uiteindelijk beslist natuurlijk de Kamer. Weet je, die moet ja of nee zeggen. Als die nee zegt, dan wordt het een ingewikkeld verhaal.
Maar goed, het is natuurlijk wel zo, ik maak net dat grapje over tempo. Dat is natuurlijk wel nodig, want het is natuurlijk die wapens zijn bedoeld om Oekraïners te helpen voor het geval het misgaat. Maar ze zijn natuurlijk ook een heel duidelijk signaal naar Rusland van kijk, ook wij Nederland sluiten ons aan in die Westerse alliantie en laten zien dat het dat ook wij denken dat het menens is en dat wij achter Oekraïne staan. De keerzijde daarvan is, en daar zit natuurlijk ook het politieke gewicht van zo'n beslissing, is dat ze in Rusland natuurlijk ook zien dat we heel uitdrukkelijk de kant van Oekraïne kiezen en wapens leveren. He, dus dat wordt daar natuurlijk ook geregistreerd.
Ja, je kan het niet onzichtbaar doen. Nee.
Nee, dat staat dan ook zeg maar achter het naambordje Nederland het Kremlin van die worden bij de leveranciers.
Ja. Ja. En het interessante van dit alles is dat wij niet precies weten wat de Oekraïne heeft gevraagd, hè?
Nee.
Waar ze om hebben gevraagd.
Nee.
Zou het ook kunnen, want je hebt dus defensieve wapens, je hebt dus ook niet defensieve wapens.
Ja.
Dat onderscheid heb ik sinds kort ook geleerd.
Ook een heel moeilijk onderscheid.
Kun je het eens schetsen?
Wanneer is een wapen defensief? Als je het defensief inzet. Dus als je aangevallen wordt en je gebruikt het dan. Ja, dan is het defensief. Als je zelf het gebruikt om mee de grens over te lopen naar een ander land. Ja, dan is datzelfde wapen misschien opeens een offensief wapen. Er zijn natuurlijk wapencategorieën die evident offensief zijn. Er zijn wapencategorieën die veel meer defensief zijn. Dus daar zit wel een soort van gradatie in. Maar ja, het zijn wapens en ze zijn uiteindelijk allemaal dodelijk.
Kijk, je had ook in de discussie toen met de levering van spullen aan Syrische rebellen. Dan werden bepaalde jeeps aangeleverd waar ze zichzelf mee konden vervoeren. Dat is niet echt een wapen. Maar als je daar een mitrailleur op monteert, dan wordt het wel een wapen, zeg maar. Weet je wel? Dus die definities zijn heel ingewikkeld. Dat is ook heel erg politiek, denk ik. Weet je wel? Dat is ook een manier om zeg maar te verhullen dat je iets aan het... de taalgebruik en dit soort dingen is heel erg belangrijk. Dus dat wordt nog wel een discussie.
En blijft dit geheim? Dus ook als Nederland uiteindelijk levert of niet?
Nee,
zo'n verzoek? Of komt dat op een gegeven moment?
Nee, zeker als de Kamer erover
moet... Ik denk dat dat gewoon op een gegeven moment publiek wordt gemaakt.
Dat gebeurt niet achter gesloten deuren met de Kamer?
Nee. Als het zo om iets gaat als nachtkijkers, scherfvesten.
Ja.
In die categorie, dat wordt allemaal gewoon...
Ik denk dat er gewoon een lijstje komt en dat we dat gewoon straks kunnen lezen wat we gaan leveren.
Interessant.
Ja.
Nou, volgen jullie allebei de geopolitieke situatie al langer? En ik vroeg me af wat er nu gebeurt, hè, met Oekraïne en alles eromheen en de rol van Nederland die daarin speelt. Zien jullie verschuivingen in de rol van Nederland? Stellen we ons anders op?
Oh ja, er is een hele duidelijke, meer internationale, hardere, offensievere houding van Nederland in dit dossier. Überhaupt de afgelopen jaren zie je Nederland zich steeds meer op de voorgrond dringen in Europa. Omdat daar hele grote belangen voor Nederland liggen en Nederland gezien heeft dat het daar iets kan betekenen en ook iets moet betekenen. Dat heeft onder andere te maken met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Want er was heel altijd zo'n mooie driehoek in Europa. Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Nederland nestelde zich dan ergens dan comfortabel in die driehoek. Een beetje altijd in de buurt van het Verenigd Koninkrijk. En dan kwam het altijd wel goed. Ja, daar is nu niemand meer in die hoek. Ja, dus dat is de hoek, zeg maar de liberale hoek, de handelshoek, de hoek van niet al te veel integratie. En Nederland heeft bedacht, daar moeten wij nu zelf aan gaan werken. En Nederland is daarin ook wel veranderd, omdat traditioneel is Nederland natuurlijk een heel erg Atlantisch land. Ja, dus de elite hier in de Randstad, die keek altijd graag naar het Verenigd Koninkrijk en liefst natuurlijk over het Verenigd Koninkrijk heen naar de Verenigde Staten. Dat was zo het oriëntatiepunt. Frans Timmermans zei altijd wel, tot zijn grote frustratie, ja, die elite in de Randstad, die staat met de rug naar het continent. Dus wat er in Parijs gebeurt en in Duitsland gebeurt, dat vinden we van minder belang. En dat is echt voor deze tijd. Er wordt heel duidelijk gekeken wat er in die hoofdsteden gebeurt en heel erg geïnvesteerd in goede contacten daar.
Ja, ik denk dat je een aantal dingen ziet samenkomen. Hè. Ik bedoel, ik denk dat de MH17 ook een soort sleutelmoment is geweest in het denken van Nederland over buitenlandbeleid.
Hoe?
Nou, in de zin van dat, kijk, dat klinkt vreselijk, maar er moet altijd een ramp gebeuren voordat landen beseffen dat ze een bepaalde rol te spelen hebben in de wereld. Hè. Want daarvoor stonden we toch een beetje langs de zijlijn en lieten we anderen zeg maar de kolen uit het vuur halen. En door MH17 kwam het opeens heel dichtbij. Hè. Je ziet ook heel vaak bijvoorbeeld binnen Europa zie je dat landen als Polen en Litouwen, die zijn gewoon heel gevoelig voor wat Rusland doet, omdat ze ernaast wonen bijna. Hè? Ik bedoel, in Polen hebben ze Kaliningrad, de enclave, dus ze liggen er echt naast.
Zwaar bewapende enclave.
Zwaar bewapende enclave. Dus men is daar extreem gevoelig voor. Nederland is daar altijd wat minder gevoelig voor. Wij staan wat meer op afstand. Wij willen traditioneel natuurlijk gewoon vooral dat er goed handel kon worden gedreven overal. En door MH17 vielen er opeens Nederlandse slachtoffers. En dan ga je toch denken van, hé, maar wacht even. Dat was denk ik wel een soort belangrijk sleutelmoment. Nou, wat Michel aangaf, hè, dat de Britten zijn vertrokken. Dat waren natuurlijk altijd onze buddies in de Europese discussies. En de situatie in Amerika is natuurlijk verontrustend. Want we hebben weliswaar een president Biden, hè, die op zich de NAVO gunstig gezind is en zo. Veel gunstiger gezind dan de vorige president Trump. Hè, Trump wilde de NAVO bijna afschaffen zo'n beetje. Ik overdrijf. Maar goed, daar hintte die wel op. En de angst is natuurlijk wel dat Trump straks terugkomt. Hè, want Biden doet het helemaal niet zo goed. Dus er is ook, denk ik, in Nederland, je zag Rutte jarenlang dat transatlantische, die relatie heel erg verdedigen. Hè? Dat ook toen Trump de meest rare fratsen uithaalde met Europa, hoorde je Rutte nog steeds Amerika verdedigen en zeggen van zij zijn echt onze belangrijke partners. En dat zie je dus heel erg verschuiven. Nu zie je dat Nederland veel meer investeert in diplomatie in Frankrijk, in Duitsland. Ja, we zijn veel meer tot het inzicht aan het komen dat we binnen Europa het moeten hebben voor onze veiligheid.
En hoe wordt onze rol in Europa dus ook anders bekeken door andere lidstaten?
Nou, andere lidstaten hebben, dat valt eigenlijk al op, in Nederland vrij hoog. Nederland wordt heel serieus genomen. Je hebt hier natuurlijk, speelde ik altijd mee, de gekke, ik noem dat een beetje de Rutte-factor. We hebben een premier die daar al heel lang is en aan die vergadertafel van 27 telt gewoon ervaring. En hij is na Orbán, geloof ik, de langzittende nu Merkel weg is. Kijk even naar.
Ik denk het wel, ja. 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 Ja.
Dus dat helpt enorm. Maar goed, Nederland is ook gewoon een belangrijk land in menig opzicht.
Maar om weer te eindigen met waar we mee begonnen, hè, dat lijstje met regeringsleiders en dat zij dan even moesten wachten, dat kan ik dan niet helemaal met elkaar rijmen.
Ja, maar dit is op wereldschaal, hè, waar we het nu over hebben.
Ja. Was het net als je, over Europa.
Als je, ja, precies. Als je hoe verder weg je van Nederland gaat en dan Nederland kijkt, dan wordt het steeds kleiner. Hè, dus dat moet je niet vergeten.
Okay. Nee, maar Nederland wordt wel echt, er wordt goed naar gekeken in Europa. En je ziet ook dat Nederland zelf begint te beseffen dat nu de Britten weg zijn, dat handelsgeluid en een beetje dat liberale geluid dat wij altijd prettig vinden van oudsher, dat we dat nu zelf vorm moeten gaan geven. Dus Nederland moet ook naar voren treden in zekere zin en daar een rol in spelen.
Het regeerakkoord wat er nu net ligt, wat zeer pro-Europees is, is daar, dat wordt natuurlijk ook goed geregistreerd in Brussel. En Nederland was natuurlijk een beetje een zielig gepartner antwoorden in de NAVO, omdat Nederland veel te weinig investeerde jarenlang in de krijgsmacht. Daar zijn allemaal normen voor. Dat is een beroemde 2%-norm van het BBP, waar Nederland echt van zijn levensdagen niet aankwam. Maar Nederland heeft nu wel eindelijk een keer een forse investering gedaan in, of zich voorgenomen in de krijgsmacht. En dat helpt ook wel. En dat is allemaal ook na de val van de muur in 89 dacht iedereen van oké, nu hebben we een wereld zonder vijanden en we gaan gewoon handel drijven met elkaar. In Europa komt het helemaal goed. Maar steeds weer worden we aan herinnerd dat we in een vijandige wereld leven met veel concurrentie. Dat er voortdurend mensen zijn die iets van ons willen. Dat we heel goed op onze hoede moeten zijn en ons ook steeds moeten afvragen van wie zijn we afhankelijk. Het is toch heel merkwaardig dat nou de Amerikanen de Europeanen moeten helpen om in Qatar te ritselen dat we meer gas zouden kunnen krijgen voor in een noodgeval. Hè? Dus die afhankelijkheid en die naïviteit of die, zo je wil, van de afgelopen 20 jaar, die verschuift. En Nederland gaat daarin mee.
Dank jullie wel voor het helder maken van dit toch wel ingewikkeld conflict. Michel Kerres en Stefan Alonso. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. En volgende week is er weer Haagse Zaken. Tot dan.